Nou, het is een voorrecht om inderdaad hier vanmorgen weer te mogen zijn. En André had al een aardige inleiding op de preek, vond ik. Van wat moet je nou? Er zijn helemaal geen versen van in opwekking. En dat is zo met de brief van Jacobus. In de periode dat Willemien en ik net getrouwd waren, zaten we in een gemeente waar een jongvolwassen groep was opgericht. En in die jongvolwassen groep zat een jong echtpaar. En hun ouders, de ouders van hem, die hadden er nogal kritiek op dat ze bij een evangelische gemeente waren. Want evangelische deden niet zoveel aan al die goede werken die die ouders bijvoorbeeld wel deden. Die waren heel erg actief. Deden allerlei goede dingen. En ja, het was eigenlijk een soort frustratie voor dit jonge stel. Het was eigenlijk nooit goed genoeg. En ze moesten meer sociaal bezig zijn en zo. En het zorgde voor zoveel frustratie dat we elkaar in de groep gingen bemoedigen. En zeiden van, maar het gaat niet om datgene wat je doet, maar het gaat om je geloof. En toch schuurde dat ergens wat. Toch zat dat niet helemaal lekker. Goede werken zijn toch eigenlijk ook belangrijk. Hoe zinvol is het christelijk leven wanneer er nu wel of geen goede werken zijn? En daarnaast is er natuurlijk ook de vraag van, wat voor goede werken zijn dan die goede werken? We gaan dus een gedeelte lezen waardoor Luther, de grote reformator, tot de conclusie kwam van, nou, dit is een strooie epistel. Hij vond het gewoon jammer dat dit boek in de Bijbel stond. En hij had natuurlijk een bepaalde worsteling met dat de kerk op dat moment heel erg bezig was met dat je allerlei dingen maar moest doen. En dan was het goed genoeg. Je moest ook veel geld geven en zo, want dan kwam je in de hemel. Dan werd je pas acceptabel voor God. Dat was zijn worsteling. Goed, we gaan lezen uit dat strooie epistel. Jacobus 2, vanaf vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van zegt u dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een heeft geloof en de ander doet. Laat maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Wat heeft het voor zin? Wat heeft je geloof voor zin? Jouw geweldige overtuiging voor zin? Het is een confronterende vraag van Jacobus. Het zal maar tegen je gezegd worden. Meestal zijn we wel content met ons geloof en met onze geweldige overtuiging. En hebben we het wat dat betreft aardig getroffen met onszelf, vinden we. En hebben we gelukkig zelf de juiste ideeën over van alles en nog wat. En Jacobus zet die gedachte op scherp in vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Zou dat geloof nou wel genoeg zijn? Jacobus verbindt zich eerst met de mensen aan wie hij schrijft. Hij zegt broeders en zusters. En met dat hij dat zegt, zegt hij van, ik ben onderdeel van jullie. Ik ben onderdeel van jullie gemeenschap. En we hebben samen ergens mee te worstelen. We zitten hier samen in. En dan vraagt hij, wat heeft het voor zin als je niet handelt naar je geloof? En daarna komt hij met een praktisch voorbeeld in vers 15 en 16. Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, Het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zulke armoede zou bestaan in de kerk van Jezus Christus. In het boek Handelingen, het begin van de kerk, staat dat ze alles met elkaar deelden. En dan zijn we enige tientallen jaren verder en is het al zover dat die lijn waarschijnlijk niet werd doorgetrokken. En zelfs in die mate dat men zei van, oh, je komt tekort. Nou, het beste broeder, hartstikke goed, kleed je warm, ga lekker eten, geniet van het leven, joh. Ja, we maken je druk over. Terwijl je zelf eigenlijk genoeg hebt. Jacobus schrijft aan Joden die christen waren geworden. Messiaanse gelovigen zouden ze tegenwoordig noemen. Het voeden en kleden van armen is een werk dat uit liefde gedaan zou moeten worden. Net zoals de rabbijnse leer dat het een mitswot, een ongeschreven wet, is om dat te doen. He, dat was eigenlijk ook gewoonte onder de Joden. Nog steeds is dat een gewoonte. Tenminste als ze het Jodendom serieus nemen. Bij christenen zou het eigenlijk op het hart geschreven moeten zijn. Uit liefde voor God en de naaste die naar Gods beeld is geschapen. Ik denk dat we dat soms niet beseffen, maar die naaste, kijk maar om je heen, die is naar Gods beeld geschapen. En uit liefde mogen we bepaalde zaken voor die ander doen. In 1 Johannes 3, vers 16 en 17 staat het volgende. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Geloof bewijst zichzelf in bepaalde daden, anders is het dood volgens Gods woord. En zul je niet gered worden. Wanneer je die daden doet, is je christelijk geloof zinvol. En dan gaat Jacobus het hebben over superspiritueel gewauwel. Wat we daar zien is echt, nou ja, van de bovenste plank, zeg maar. Vers 18. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Wat we hier zien is waarschijnlijk een enorme waarschuwing tegen het tevreden zijn met een dor orthodox standpunt. Tegelijk wil ik ter rectificatie meteen zeggen dat ik denk dat heel praktisch bezig zijn ook een soort orthodox standpunt kan zijn. Van dit is echt zoals het moet. Zo hoort het te zijn. Afgelopen week zijn ze met een vliegtuig naar Griekenland gegaan. We gaan ze halen. Dat was een actie. En ja, degene die dat had georganiseerd, die had niks geregeld, maar was gewoon met een leeg vliegtuig er naartoe gevlogen. En dan zou hij dus, ja, een aantal asielzoekers zou die meenemen in Nederland. En dan, nou, dan zouden ze hier dus opgevangen moeten worden. Nou, onze overheid, er was niks mee geregeld, dus die heeft geen ja gezegd. De Griekse overheid was niks mee geregeld, die heeft geen ja gezegd. Dat vliegtuig heeft dus voor niks gevlogen. Het werd ondersteund, zeg maar, door mensen. Het heeft 50.000 euro gekost. Met een leeg vliegtuig, kerosine verspild voor niks. En gisteren stond in de krant dat het toch geen mislukking was, volgens de leider, Rico Voorberg. Want ze hadden een politiek statement willen maken. Ik denk, nou, dat is vrij duur voor een politiek statement. Ja, toch? Stop er eens 50.000 euro in. Natuurlijk, je gaat niet zeggen als je een grote leider bent dat je een fout hebt gemaakt en dat je het beter niet had kunnen doen. Nee, het is altijd goed natuurlijk. Als ik stukken, want ik lees de kranten en hij schrijft er ook in, hij heeft zijn blogs en denk van, eigenlijk moet ik altijd doen wat hij vindt dat je moet doen, want anders ben ik niet helemaal goed christen. Maar is dat dan waar God ons toe geroepen heeft om dat allemaal te gaan doen? Hè? Ik vind dit ook een orthodox standpunt van ja, je moet dat en dat doen, want dan ben je pas goed genoeg. Zo zit orthodoxie eigenlijk in elkaar. Het gaat niet alleen over letters, maar het gaat ook over wat we elkaar aandoen, aanzeggen, zeg maar. De waarschuwing tegen dorre orthodoxie is handel naar je geloof. Dat soort actief geloof redt. Maar we hebben toch geleerd dat we gered worden door genade, toch? We kunnen toch niets toevoegen aan onze redding? Wat moet je dan met al die werken en al die goede daden? Wat moet je daar dan mee? Paulus leert toch dat wij gered zijn door geloof? Nou, dat is inderdaad zo. Paulus zegt dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Paulus zegt, Abraham is gerechtvaardigd door geloof. Jacobus zegt, Abraham werd gerechtvaardigd door werken. Rahab werd door geloof gered, volgens Paulus. Jacobus zegt, Rahab werd gerechtvaardigd door werken. Wat moeten we hiermee? Komen daardoor de liedjes niet uit Jacobus in opwekking of zo? Huh? Ja, zou je zo zeggen. Ik heb, er is een jonge man die ik ken, die is een aantal jaren geleden tot geloof gekomen. God heeft me daarvoor gebruikt en ik heb contact met hem gehouden. En hij heeft zo'n leven geleid dat hij heel erg is van het is genade. Dus als ik dan eens wijs op van ja, maar die genade moet toch doorwerken in ons leven. Dan raakt hij haast in een soort paniek van ja, maar het is allemaal genade en... Ja, en dat zegt Paulus toch. Ja, maar er staat ook dat en dat in de Bijbel. Hè? En het is een worstelpunt. Ik zelf kom uit een gereformeerde achtergrond, een behoudend gereformeerde achtergrond. En het is allemaal genade. En natuurlijk, het is ook allemaal genade. Maar hoe werkt het dan? Wat moeten we hiermee? Spreekt die Bijbel zich daadwerkelijk zichzelf tegen? En ik wil dat proberen uit te leggen te beginnen bij vers 19 van deze tekst. U gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan, maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dat is een interessante opmerking, hè? Demonen geloven dat God één is of de enige is. Dat kan je ook zo vertalen. Dit is wat uit de Shema komt, hè? Deuteronomium 6, vers 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer uw God, de Heer is één. De Heer is de enige. En dus een heel belangrijk statement. Maar in principe geloven demonen dat ook. Het is heel interessant dat gisteren toevallig in de krant een stukje stond van een predikant, een emeritus predikant. Die had iemand geholpen met een meervoudige persoonlijkheid. Die had vier personen in zich. Nou, bij evangelische zitten dan al een beetje van, nou, wat is daar dan aan de hand, hè? Nou, die man die wist al helemaal hoe dat in elkaar zat. Die begon dan uit te leggen, ja, die vier personen, die hadden allemaal wat geloof. En die ene, die had heel duidelijk getuigenis van dat God de ware God is. Dat Jezus redder is. En dat was allemaal helemaal goed. En hij eindigt met van, nou ja, als je er geen verstand van hebt, dan moet je er niks over zeggen. Hij had er dus wel verstand van, begreep ik eruit. Maar demonen geloven dat ook. En wat is er dan met die persoon aan de hand? Ik zeg dus niet dat die persoon bezeten is, dat zeg ik niet. Maar wat is er aan de hand? Is dit een psychisch iets? Is het demonisch iets? Deze voorganger wist meteen al van, boah, dit is gewoon iets psychisch en dat helpt die persoon om vier personen te hebben, om dingen te verwerken en dan is het wel oké. Okay. Demonen geloven dat ook. Dus ze moeten toetsen en proeven wat er nou werkelijk aan de gang is. Ja. In de Talmud, en de Talmud is een Joods geschrift, hè, dat in de vierde eeuw is samengesteld uiteindelijk. Dat is de rabbijnse overlevering geweest, al vanaf zeg maar jaar nul, daarvoor al zeg maar. En dan zeg maar vier eeuwen is dan min of meer op schrift gezet. In de Talmud staat, ieder die het woord één herhaalt, zal zijn dagen en jaren verlengen. Dus toen Rabbi Akiba gemarteld werd, vermoord werd, riep hij steeds één. Zijn dagen werden niet verlengd, maar het was wel een geloofsuitspraak. God is één. Dit was dus een bekende gedachte onder de Joden die christen waren geworden. Maar de demonen geloven dat dus ook. Dus er zit niks magisch in die overtuiging. Het geloven dat God bestaat is nog weer heel wat anders dan dat we God vertrouwen. Het kan gewoon een puur intellectueel iets zijn. De nadruk om het woord één te herhalen, wat de Jood dus deed, ook in hun gebeden doen ze dat nog, kan leiden tot iets waar niet het hart in zit en een onoprecht ritueel worden. Dan heb ik ook meteen de vraag aan jullie, wat zijn onze rituelen? Wat zijn onze rituelen? Moeten we die eens doordenken? Het gaat erom waar het hart in zit. Paulus en Jacobus schrijven tegen verschillende misvattingen en menselijke neigingen. Paulus schrijft tegen hen die de Joodse wet en rituelen, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis, op de heidense, de niet-Joodse gelovigen wilden leggen. Daar moesten ze toch echt aan voldoen. Jacobus schrijft tegen de zelfingenomen orthodoxie van de Farizeese christenen. Er waren fariseeën, die waren christen geworden, maar die hielden heel erg vast nog aan de wet, zeg maar. Mensen die blij zijn met hun monotheïstische overtuiging. Die moesten eraan herinnerd worden dat ze niet moesten vergeten dat het gaat om zichzelf gevende liefde. Ja, agape-liefde, zoals dat in de Bijbel naar voren komt. Waar het eerste voorbeeld van Jacobus gaat over de economisch achtergestelde broeder of zuster, voor wie je moet zorgen, gaat het in het tweede voorbeeld over Abraham, die zijn zoon moest offeren. Het gaat over het meest geliefde wat jij bezit offeren voor God. En bij Rahab, die de verspieders in Jericho ontving, zeg maar, en hielp ontsnappen, gaat het over je leven inzetten voor de ander. Of misschien kan ik het wat praktischer in onze situatie zeggen, als we het heel vlak maken, de ander accepteren. Die ander, die ook door God geschapen is, accepteren. De eerste is het delen van wat je hebt. Het tweede is loslaten van wat je dierbaar is. Het derde is je leven inzetten voor de ander. En dat doe je gemotiveerd door geloof. Voor de christen kunnen dergelijke daden werken alleen voortkomen uit geloof. En christelijk geloof bestaat niet zonder dergelijke daden. Paulus, die zo hamert op het gered zijn, schrijft in Romeinen 2 vers 13 het volgende. Niet wie de wet slechts aanhoort zal van God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. En Jezus zegt het volgende in de bergrede. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. En denk van, nou, ik heb dat meegemaakt. Demonen uitdrijven, profeteren en mensen zijn ook op gebed genezen in de bediening. Maar dat zegt voor God dus niks. Je bent slechts dan een werktuig van God, meer niet. Het gaat ten diepste in ons leven om de wil van de Vader te doen. De wil van de Vader in de hemel. En geen wetsverkrachter te zijn. Hoe verkracht je de wet? Wel, vooral door in te gaan tegen het grote gebod. Zoals Jezus de wet samenvatte. Door te zeggen, heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. Als je daar niet naar wil leven, dan ben je een wetsverkrachter. We zijn gered door genade. En die genade is, als het goed is, zichtbaar in ons leven. Kijk, en er valt altijd wel iets aan iemand op te merken. Daar hebben we het niet over. Maar wat is de basis van iemands handelen, van jouw handelen? Misschien ook wel van jouw mening over die ander. Hoe zinvol is het christelijk leven? Of er nu wel of geen goede werken zijn. En Jacobus, die schrijft aan mensen, Joden, die eigenlijk een soort verstrooid zijn, en Syrië zo zeg maar in dat gebied leven, tegen Turkije aan. Die Jacobus, die zegt tegen hen, wij zijn broeders en zusters, wij zitten hier samen in. We moeten dit samen rooien. En dan vraagt hij, wat voor zin heeft het als je niet handelt naar je geloof? Nou, geloof bewijst zichzelf in bepaalde daden, anders is het dood volgens Jacobus, volgens Gods woord dus. En zul je niet gered worden. Wanneer je die daden doet, is je christelijk geloof zinvol. Maar we hebben toch geleerd dat we gered worden door genade. Dat werken niets toevoegen aan onze redding. Wat moet je dan met al die werken en die goede daden? Nou, voor de christen kunnen daden, werken alleen voortkomen uit geloof. En christelijk geloof bestaat niet zonder dergelijke daden. Het bestaat gewoon niet. Het grote gebod, heb God lief bovenal en je naaste als jezelf, betekent voor ons dat we vanuit die liefde handelen. Wij zijn gered door genade. Maar die genade die in ons leeft, die mag er ook uitkomen. Die mag zichtbaar zijn voor de mensen om ons heen. Hoe zinvol is het christelijk leven? Nou, met een blik op de toekomst die wij allemaal denken te ontvangen, en vanuit onze huidige situatie kunnen we volmondig zeggen met elkaar, leven vanuit het evangelie van Jezus Christus geeft zin. Het geeft werkelijk zin. Het heeft zin om Jezus te volgen en vanuit zijn leven dit leven te leven, vanuit zijn liefde te functioneren in de gemeente. En ja, dat zal niet perfect zijn. Ik ben niet perfect en jullie zijn het ook niet. Hebben jullie natuurlijk ook al van mij ontdekt en ik van jullie. Maar toch, dit is de basis van waaruit we leven. En als wij een andere neiging hebben, dus de ander niet willen verzorgen, zeg maar, de ander niet willen accepteren, niet bereid zijn het meest dierbare op te geven voor onze Heer, dan moeten we maar eens nadenken van waar we eigenlijk mee bezig zijn. Maar er is genade. En we mogen altijd weer bij God terugkomen. Dit leven vanuit het evangelie van Jezus Christus geeft zin. En heeft zin. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, ik wil u danken voor uw genade, uw liefde, uw goedheid. U dank, Heer Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen en het kruis op u hebt genomen. Zonde en dood hebt overwonnen. En dat we van daaruit mogen leven. En Heer Jezus, u hebt ook al in de bergrede met name gezegd dat als we u volgen, dat we dan een bepaald kruis te dragen zouden kunnen krijgen. En dat we naar uw wil moeten leven. En Heer, mogen we dat op ons nemen. We vinden het niet altijd leuk, Heer, om die dingen toe te voegen, zeg maar. Maar mag het zo zijn dat wij als gemeente, als persoon, daadwerkelijk in staat zullen zijn, door genade, door uw Heilige Geest, om er te zijn voor die ander. Omdat u dat ten diepste voor ons hebt gedaan, Heer Jezus. U was er voor ons. En u bent er nog steeds voor ons. Dank u wel daarvoor. Amen.